En inmiddels zijn we terechtgekomen in Matthäus 27, vers 27. Waar staat: toen namen de krijgsknechten de stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand en vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende: wees gegroet, gij koning der Joden. En op hem gespogen hebbende, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zijn nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Tot zover. Het laatste wat we gelezen hebben in de voorgaande pericoop was: toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeesteld hebbende gaf hij hem over om gekruist te worden. En daarmee was zijn lot bezegeld, dat wil zeggen vanuit menselijk standpunt geredeneerd uiteraard. Want hoe dat ook zij, wij weten en de Heer Jezus wist dat hij hiertoe in deze uren gekomen was. En het onvermijdelijke gebeurt hier ook. Ik weet niet hoe u dat hebt als u dit schriftgedeelte leest. Als ik het lees, mis ik altijd van alles. Als ik dit schriftgedeelte lees, ook de rest van het hoofdstuk, dan wat mij dan opvalt is de laconieke wijze, de onbewogen wijze waarop het verslag gegeven wordt van deze gebeurtenissen. Nou, weet ik niet of iedereen dat zo heeft, maar ik heb erg veel, mag ik wel zeggen, horen spreken over het lijden van de Heer Jezus en hoe erg dat allemaal was. En ik zal daar ook niks aan afdoen, absoluut niet. Maar als ik het verslag van de gebeurtenissen lees in de evangeliën, niet alleen hier, maar ook bij de andere evangelisten, dan valt het mij op dat nou juist daarover eigenlijk helemaal niks gezegd wordt. Ik zeg, dat ik heb het al wel vaker gezegd, maar nu ik het lees is dat het eerste wat weer bij me boven komt. Maar ik zeg er altijd bij, als u wil weten hoe dat was en met de cliché, als u wil weten wat er in de Heer Jezus omging, ik vind het een vreselijke uitdrukking overigens, maar als u dat wil weten, komt u terecht in het Oude Testament en in het bijzonder bij de psalmen, want er zijn talloze psalmen waarin dit lijden beschreven wordt, in feite door de Heer Jezus zelf. Nou ja, op voorhand en op profetische wijze, maar dat komt dan toch heel wat dichterbij en het wordt daar ook heel wat persoonlijker. Dat is het hier niet. Hier is het min of meer het laconieke verslag van de gebeurtenissen. Een ander aspect daarvan, moet ik u meteen vertellen, in de eerste plaats, het gaat er niet om hoe het was voor ons. Waar het voor ons om gaat is dat het gebeurd is. En uiteraard, dat is het belangrijkste. En aan de andere kant, op het moment dat wij deze geschiedenis lezen, worden wij eigenlijk geacht hem al lang te kennen. Niet zozeer hieruit, misschien niet hieruit het verslag van de evangelisten, maar het zal toch duidelijk zijn dat de prediking van het evangelie inderdaad begint bij de Heer Jezus die gestorven is en begraven is naar de schriften. Maar dan meteen, en dat is opgewekt in derde dag. Ik ontleen het voor het gemak natuurlijk aan, en om veilig te blijven, aan 1 Korinthe 15. Ik heb u het evangelie doorgegeven, zegt de apostel. En dat evangelie houdt in dat Jezus Christus gestorven is naar de schriften. Dat hij begraven is naar de schriften. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan een uitgebreid commentaar op de opstanding in heel de rest van het nogal lang uitgevallen hoofdstuk. Maar niettemin, het evangelie begint natuurlijk met de vaststelling dat dit gebeurd is. Niet eens hoe het gebeurd is, maar simpelweg dat het gebeurd is en wat er de consequenties van zijn. Ik persoonlijk denk ook, maar dat is persoonlijk, dus bedoel ik mee dat u er niet al te zwaar aan tillen moet, maar ik persoonlijk denk ook dat het beter is stil te staan bij de consequenties van deze gebeurtenissen, namelijk wat is het gevolg van? Dan stil te staan bij de gebeurtenissen als zodanig en hoe dat wel of wel niet geweest moet zijn. Kijk, als de apostel Paulus in 1 Korinthe 2 schrijft, achteraf, aan de Korintiërs. Toen ik bij u was, was ik bij u in vrees en vele beving. En ik heb voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Dan zegt hij niet Jezus Christus die gekruist. Terwijl hij leed, of iets dergelijks, maar die gekruist. En de strekking daarvan is, hij is gestorven. En wat hij de Korintiërs voorhield en voor bleef houden, omdat ze het kennelijk niet begrepen, niet aanvaarden, ik weet niet. Maar wat hij hen voorhield, was dat de Heer Jezus gestorven was. Het simpele feit. En zo wordt er ook in heel wat andere schriftplaatsen over gesproken. Denk aan, in het bijzonder aan Galaten 6, waar de apostel zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen in iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En daar komt nooit een beschouwing bij over hoe erg het allemaal wel was. Begrijp je me goed, het was wel erg, maar ik denk dat wij daar ons toch geen voorstelling van kunnen maken. En bovendien denk ik dat dat ook niet de bedoeling is. Nou, laten we het dan andersom zeggen. Wij leren immers, ik denk dat ik dan een open deur intrap. Wij leren immers dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. En een van de consequenties daarvan is dat daarmee dit soort dingen ons bespaard zijn geworden. En ik denk niet dat het dan zo nuttig is om te proberen om daar ons alsnog in te leven. Er zijn mensen die dat zo sterk doen dat ze zichzelf aan een kruis laten spijkeren. Gewoonlijk op Goede Vrijdag of zoiets. Of zelf met een kruis gaan lopen sjouwen door de, hoe heet het ook weer, door de Via de Leidensweg, de Via Dolorosa enzovoorts. Ik ben niet al te vaak in Israël geweest, maar ik heb altijd gedacht, ik wilde wel naartoe, maar ik wilde er niet wezen op Goede Vrijdag. Want dat wil ik niet zien. Op Palm Pasen zou ik wel eens willen zien. Tocht over de Olijfberg. Ik weet niet hoe dat gaat, maar dat zou ik wel eens willen zien. Maar de rest niet. Daarom, ik zeg dit eigenlijk min of meer om mezelf te ook verexcuseren. Als u van mij denkt dat ik inga op het lijden als zodanig van de Heer Jezus, dan heb u het mis. De Bijbel in het historisch verslag vertelt er weinig van. En voor zover wij in de schrift lezen, ik heb er ooit een uitgebreide studie van gemaakt, sorry, maar dat is zo. Voor zover wij lezen over het lijden van de Heer Jezus, blijkt de nadruk niet eens te liggen op zijn lijden ter gelegenheid van zijn kruisiging, maar op het lijden zijn leven lang en vooral tijdens zijn bediening onder het Joodse volk. Dat is dan lijden weliswaar niet in de eerste plaats van lichamelijke aard, maar het was minstens zo erg. In ieder geval, de schrift geeft daar minstens zoveel, ik zeg het voorzichtig, geeft daar minstens zoveel aandacht aan. Dus je hoeft van mij niet te verwachten dat ik daar dieper op ingaat dan het hier precies staat. Zo is het gebeurd en dat was het dan. En wat mij het meest treft altijd is die zin van vers 35. Toen zij nu hem gekruist hadden. Die zin. Toen zij nu hem gekruist hadden. Dat is maar een bijzin, dat is niet de hoofdzin, dat is een bijzinnetje. Om aan te geven wanneer het was wat er nu verder volgt. Dat was nadat zij hem gekruist hadden. Maar de kruisiging zelf wordt niet eens vermeld. En verder, het verslag van de gebeurtenissen is bovendien fragmentarisch. Hier en bij de andere evangelisten. Zodat we nogal wat plak- en knipwerk moeten doen. Om alle details, voor zover ze vermeld worden, op rij te krijgen en met elkaar te kunnen vergelijken. Zo is het nou eenmaal. Dat wil zeggen, de gebeurtenis zelf wordt weliswaar beschreven, dat is zo. Maar wat van belang is, is gewoon dat het gebeurd is. En het commentaar daarop lezen wij dan ook in de brieven. En in de prediking en in handelingen uiteraard. Daar wordt gewoon net zo laconiek vastgesteld. Deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gesteld tot Heer en tot Christus. En daar gaat de verdere uiteenzetting over. Dus zo is het steeds. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Het woord kruis wordt nog niet eens zo genoemd. Dat is in Petrus. En verder, want het gaat niet zozeer om de aard van de gebeurtenissen, natuurlijk wel, natuurlijk gaat het daar ook over. Maar het belangrijkste is niet de aard van de gebeurtenissen, het belangrijkste is waartoe het diende en wat er het resultaat van is. En het resultaat ervan is dat wij gestorven zijn, dat wij der wereld gestorven zijn, dat wij der wet gestorven zijn, enzovoorts. En dus verlost zijn van al die dingen waaraan wij gebonden waren. Bevrijd zijn uit slavernij enzovoorts. De dood bracht een einde aan het lijden, maar ook aan de dienstbaarheid der verderfenis, of hoe het allemaal maar heet mag, in de diverse schriftplaatsen. En daar gaat het om. Het zijn juist die dingen die met name dan die Corinthiërs niet begrepen. En die dus als het ware midden in de wereld bleven leven. Met aardse menselijke overleggingen, met aardse strijd, vleeselijke gezindheid enzovoorts. En wat de apostel hem prediken moest, is niet het lijden van de Heer Jezus, maar zijn dood. En in de tweede Korinthebrief staan dan de bekende woorden. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, op grond van zijn opstanding namelijk. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En daar gaat het om. En als wij ons zouden verdiepen in de Heer Jezus als zodanig en zijn gedachten, zijn beweegredenen enzovoort, wat er in hem omging, zoals dat heet, ja, dan komen wij inderdaad in andere schriftplaatsen terecht, waarnaar trouwens wel verwezen wordt, ook in deze verzen die wij zojuist gelezen hebben. Dus wij komen daar vanzelf ook nog terecht. Maar ik neem dan de draad maar op in vers 27. Toen namen de krijgsknechten, de stadhouders, Jezus met zich, want het waren de Romeinen die dat moesten doen natuurlijk, die het vonnis moesten executeren. Toen namen de krijgsknechten, de stadhouders, Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. Dat wil zeggen, iedereen die erbij betrokken was en de hele bende van krijgsknechten, want zo heet dat, een bende, werden vergaderd en ze dreven de spot met hem. Er staat hier in vers 28, en als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallend op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. Ik weet niet wat die mensen erbij gedacht hebben. En er zijn natuurlijk allerlei verhalen over in omloop, dat het de gewoonte was eerst een poosje te dollen met de veroordeelden en dat soort dingen meer. Dat mag ik wel aannemen, ja, dat zal wel. Maar het neemt niet weg dat als we even wat afstand kunnen nemen van de omstandigheden en lezen wat hier staat, dan zal het ons toch hopelijk niet ontgaan dat wat hier gebeurt natuurlijk in zichzelf een teken is. We hebben eerder al gezien hoe notabene de Caiaphas, die in feite dit hele gedoe op poten had gezet, om zo te zeggen. Maar dat deze Caiaphas intussen nog af en toe een profetie deed. Hè? Dat weet u nog, hè? Die van, het is beter dat één man sterft voor heel het volk dan dat heel het volk verloren gaat, enzovoorts. En bovendien dat scheuren van zijn kleed in hoofdstuk 26 vers 65 was net zo goed profetisch, omdat het uitdrukking geeft. Dat is nou eenmaal zo, als je typologisch verklaart, dan kom je er vanzelf bij terecht dat daarmee uitdrukking gegeven wordt aan het einde van het oude verbond. Het einde namelijk van het priesterschap van het oude verbond, en de mantel van de priester wordt bij de gelegenheid inderdaad verscheurd. Dat is wat het betekent, en voor ons is dat ook inderdaad een teken. Het betekent dat inderdaad hiermee door de dood van de Heer Jezus de wet beëindigd werd, enzovoorts. Maar het aardige is dat de Caiaphas in hoofdstuk 26 vers 65 zijn klederen scheurde, maar dat hier in hoofdstuk 27 vers 28 de Heer Jezus ontkleed wordt en vervolgens een purperen mantel omkrijgt. En het lijkt me toch duidelijk dat ontkleden, dat is in de Bijbel sowieso een beeld van de dood. Het afleggen namelijk van het kleed, zal ik maar zeggen, en daarmee van het lichaam eventueel, want dat is wat het voorstelt. En een andere mantel om is dan sowieso de uitbeelding van opstanding. En een dergelijk beeld komen wij bijvoorbeeld ook tegen in Johannes 13, de eerste verse. Dat was de avond hiervoor. Nee, niet in Oldebroek, hier in de Bijbel bedoel ik. Toen hij s'avonds met zijn discipelen vergaderd was in de opperzaal, stond hij op van de maaltijd, legde zijn klederen af, een beeld van de dood, omgadde zich met een linnen doek, een beeld van zijn opstanding, maar aangezien het linnen was, was het een beeld van het priesterschap, wat hij door opstanding zou verkrijgen. En wat hij toen deed, daarna, namelijk de reiniging van de voeten der discipelen, was een uitbeelding van zijn tegenwoordige hoge priesterlijke werk. En daar gaat het maar om. En hier vinden we net zo'n soort beeld. Zij ontkleden hem, dat is sowieso de uitbeelding van de dood. En ze deden hem een purperen mantel om. En dat op zich is dus punt 1. Ook de uitbeelding van opstanding. Maar die purperen mantel is net als die linnen doek in Johannes 13 de avond ervoor. Eveneens de uitbeelding van het priesterschap van Christus. Daar is nogal wat verwarring over, want van oudsher heeft men die typen van de tabernakel en daarmee ook de kleuren van de tabernakel nogal door elkaar gegooid. Daar is dus wat misverstand over, maar ik ga helemaal niet zeggen hoe het niet is. Hoe het wel is makkelijk genoeg. In de tabernakel, dat heeft dus alles van doen met de priesterlijke dienst, is sprake van drie kleuren. Het borduurwerk, weet u wel. Drie kleuren, hemelsblauw, purper en scharlaken. En tegen een achtergrond of op een achtergrond van fijn getwerend linnen. En het woord voor linnen betekent bovendien dat het blank was. Wit. Nou ja, blank, wit. Dus je krijgt hemelsblauw, purper en scharlaken en wit. Maar u weet, wit is eigenlijk helemaal geen kleur, of helemaal geen, helemaal wel. Wit is alle kleuren, dat weet u, hè? Door elkaar, gelijkelijk gemengd. Dat is toch bekend, hè? In wit liggen alle kleuren opgesloten, is eigenlijk het idee, in gelijke hoeveelheden. Daar gaat het me nou verder niet om, maar die drie overblijvende kleuren in de tabernakel, hemelsblauw, purper en scharlaken, zijn heel gemakkelijk te verklaren. Dus daar hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen eigenlijk. Hemelsblauw, daar hoef je niks aan toe te voegen, want het is de kleur van de hemel. Als blauw al ergens voorkomt in de natuur, dan is het aan de hemel. Nou, in Nederland niet zoveel, hier wordt het wat grijzig, maar het is nu eenmaal zo. Ik heb mij eens laten uitleggen dat de natuur er toch niet zo fraai zou uitzien als alles maar blauw was. We mogen blij zijn dat het overwegend groen is. Want je moet er toch niet aan denken dat het allemaal blauw zou zijn of rood. Dat hoort niet. Blauw boven, dat is prima. En verder in de natuur komt blauw maar in kleine hoeveelheden tegelijk voor. Het hoort aan de hemel namelijk. Het is de hemelse kleur. Dat is blauw, de kleur van de hemel. De tegenovergestelde kleur is scharlaken. En dat is de kleur van de aarde. Dat is makkelijk genoeg. Zelfs het woord voor aardbodem betekent ook nog rood. Adama. Toch? En de mens wordt Adam genoemd. En Adam betekent ook gewoon rood. Dus rood is de kleur van de aarde feitelijk. Blauw is de kleur van de hemel. En purper is de menging van rood en blauw. We zitten dus precies tussenin. Dat heb ik eens nagevraagd in Zalk. Oh nee, het was niet in Zalk. Het was een andere dame. Laat me zitten. Ja. Die schreef overigens. Die schreef purper, paars, purper is de kleur van de middelaar. Dus men weet het wel. Zelfs buiten het christendom. Purper is de kleur van de middelaar. Je kan het niet missen, de middelaar tussen hemel en aarde. Tussen rood, of tussen blauw moet ik dan eerst zeggen. Tussen blauw en rood en purper of paars, of wat het maar is, zit daar tussenin. En verenigt dus in zich rood en blauw. Namelijk aarde en hemel. En dat is een schitterende uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Sinds zijn opstanding, moet ik er voor alle nauwkeurigheid bij zeggen. Want sinds zijn opstanding verenigt hij in zich hemel en aarde tezamen. Lied 33 uit onze zangbundel. Ja, dat is bij anderen ook doorgedrongen, dat merk je maar weer. Maar inderdaad, ik zou eigenlijk Timotheus moeten citeren. Die zegt, er is één God, er is ook maar één middelaar Gods en de mens, Christus Jezus. De mens Christus Jezus. En de gedachte is dus dat paars inderdaad, of purper, de kleur is van de middelaar tussen hemel en aarde. En dus tussen God en de mens. En dus is het gewoon de hoge priester van het nieuwe verbond. Makkelijk genoeg. En in die situatie, of in die positie, wordt de Heer Jezus hier geplaatst. Ik weet wel, men weet er te weinig van en men leest dit en men zegt, nou ja, men werpt hem een purperen mantel om en men zegt, wees gegroet gij koning der Joden, dus de purper zal wel slaan op koningschap. Dan moet ik u zeggen, dat is echt niet zo hoor. Rood is de kleur van de mens en in de eerste plaats van Adam, die ook zo heet, rood. En daarmee is rood de kleur van koningschap, van macht namelijk. Vraag het maar eens aan mensen die verstand hebben van kleuren. Rood staat voor macht. Rood daar gaat iets van uit, zal ik maar zeggen. Rood is kracht, dat is nu helemaal zo. En iets heel simpels. Je neemt twee rondjes, even groot, naast elkaar. De ene rood en de andere blauw. En ik geef u de verzekering dat de rode een heel stuk groter lijkt dan de blauwe. Dat is hij niet, als je het netjes hebt opgemeten. Maar rood treedt buiten zijn grenzen altijd. Rood komt sterker over. En blauw is heel bescheiden. Bescheiden kleur. Dus dames, ja, dat is zo. Lijkt kleiner dan het werkelijkheid, dan het werkelijk is, enzovoort. Rood is sterker, maar rood staat dus inderdaad voor koningschap en nog zo het een en ander, wat ik nou maar niet. Je houdt maar een rode lap voor een stier, dat is bekende verhalen. En je zal eens kijken wat een agressiviteit of kracht daar dan vanuit gaat. Dat is zo ongeveer het idee. En andere voorbeelden zal ik u besparen, maar dat is het. Kracht. Eventueel potentie zelfs, maar dat is een ander woord voor kracht gewoon. Hè? Dus rood staat voor koningschap. Zo is dat. Maar purper, daar zit rood in, maar ook blauw. Purper is dus de kleur van de middelaar tussen hemel en aarde. En zo staat de Heer hier dus. Eigenlijk vooruitgrijpend op zijn opstanding. Ik mag aannemen dat ze dat niet wisten. Maar ik denk dat de Heer Jezus heel goed deze dingen wist. En waarom ze zo gebeurde, ik weet het niet. Dan kun je dan altijd nog vragen, heeft God daar dan de hand in dat het zo gebeurt? Ik weet het echt niet. Maar dat het duidelijke beelden zijn van de opgewekte Christus, dat ligt voor de hand. En zo gaat het ook verder. Want in vers 28 wordt de Heer ons voorgesteld feitelijk als de middelaar van het nieuwe verbond. Daarna in vers 29 een kroon krijgt hij op het hoofd. Dat hoort ook zo. Want, nou ja, de middelaar van het nieuwe verbond is natuurlijk ook koning. U weet wel, koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Dus hij krijgt een kroon op zijn hoofd. Maar er is iets bijzonders mee, want het is een kroon van doornen gevlochten. Die zetten zij op zijn hoofd. En als we gewoon op dezelfde wijze de Bijbelse typologie daarvan nazoeken, dan blijken doornen in de eerste plaats een beeld te zijn van zonde. Zonden. Toch? U weet wel, de aarde zou voortbrengen, Genesis, zou voortbrengen doornen en distels. En de doornen zijn een beeld van zonden. En de distelen zijn een beeld meer specifiek van de zorgvuldigheden deze eeuw, heet het in Matthäus 13. Van al dat gedoe in de wereld, weet u wel, van dat... Van dat streberige, al dat najagen van alles en nog wat, waardoor het echte leven eigenlijk verstikt wordt. Dat zijn distelen. Grote bladeren sluiten de grond af en verstikken al het andere wat er onder zou moeten zitten. Het groeit heel snel en verspreidt zich heel snel. Het is dus synoniem eigenlijk ook met in de praktijk met zuurdesem. Dat is wat het is. Maar doornen zijn een beeld van zonde. Kan ik nog wel wat bij zeggen, ze hebben mij verteld, dus als ik lieg, lieg ik in commissie, ze hebben mij verteld dat op de plaats waar doornen zitten, hadden eigenlijk takken moeten zitten. Maar in plaats van takken en bladeren ontstaan doornen. Toen heb ik nog voor de zekerheid gevraagd, hoe kun je dat nou bewijzen dat dat zo is? Dat er onderontwikkelde of vervormde of gemuteerde takken of bladeren zijn. Ze zei, nou, dat is heel gemakkelijk. Het bestaan van bepaalde doornstruiken of planten met doornen. Bestaan variëteiten die geen doornen voortbrengen. Maar die in plaats van doornen hebben die gewoon takken. Ik had vroeger een tamme braamstruik achter het huis staan. Zaten geen doornen aan. Tot mijn verbijstering groeide daarnaast op de grond, want er vielen wel eens bramen af in de vakantie, dat ik ze niet op kon eten natuurlijk. Maar ik groeide daarnaast dus nieuwe braamstruiken uit de grond, maar wel met doornen hoor. Toch wel. Dus hoe zo'n variëteit nou ontstaat, dat moet ik me nog eens uit laten leggen. Dus dat weet ik nou nog niet. Maar het idee is dan, als je ze met elkaar vergelijkt, dat je dat ook inderdaad kunt zien. Doornen zijn mislukte, zou ik maar zeggen, vervormde takken. Het had wat goeds moeten zijn, maar in plaats daarvan werd het iets, laten we zeggen, iets gevaarlijks. Maar dat is wat de zonde is eigenlijk. Hè? Het is misgegaan, om zo te zeggen. En doornen zijn dan een beeld van zonde, maar omdat zonde, de zonde in het algemeen, geactiveerd wordt door de wet, is de doornstruik in het bijzonder een beeld van de wet. Dat heb ik nagevraagd aan Mozes, uiteraard. U weet wel. Mozes, de man die Israël moest leiden uit Egypteland en hen brengen onder de wet. Maar Mozes zijn bediening begon met zijn ontmoeting met één doornstruik. En die doornstruik is dus gewoon een beeld van de wet. Er staat trouwens een aardige gelijkenis in de Bijbel. Ik geloof zelfs dat het de eerste gelijkenis in de Bijbel is. Ergens in Richteren. Ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk. Waar inderdaad de mogelijkheid besproken wordt van een doornstruik die koning zou zijn over de bomen. De bomen zochten over zich een koning en zij vroegen het aan de, weet je veel, aan de olijfboom. En die zei nee, het is net een gewoon sprookje, maar het staat echt in de Bijbel. En ze vroegen, Richter, hè? Zei ik wat anders? De Richter ergens, maar ik weet niet welk hoofdstuk. Maar, en ze vroegen het aan de olijfboom dus, en die wilde niet. Ze vroegen het aan de vijgenboom, en ze vroegen het aan de wijnstok, die wilde allemaal niet. En toen vroegen ze het aan de doornstruik nog. Toen werd het wat ingewikkelder. Ik kan niet zomaar zeggen, die wilde niet. Die zei, ja, dat kan wel, maar dan is dit de consequentie, enzovoorts. Maar die doorstruik is gewoon, uiteindelijk, ja, was daar een beeld van de een of andere figuur die zich tot koning liet uitroepen. Maar uiteindelijk is doorstruik gewoon een beeld van de heerschappij, van de wet. En de doornenkroon is dus in eerste instantie de uitbeelding van de heerschappij van de wet. En de wet is een bediening des doods. En hij die kwam onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen, kreeg dus inderdaad een doornstruik op het hoofd. Zodat je daaraan kan zien waar de wet toe leidt. Dat is punt 1. Want daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Maar het was wel, kijk, wat de Heer hier deed, of onderging, of hoe je dat maar zegt, was natuurlijk het vervullen van de wet. Zo staat het in Romeinen 8. Hij vervulde de wet. En dat hij de wet vervulde is een term die iedereen kent, omdat het in allerlei liederen ook staat. Maar de term in de Bijbel betekent dat hij dus de straf der zonden op zich nam en op grond daarvan stierf. En zo werd de wet vervuld. Namelijk, de wet veroordeelt de zondaar tot de dood. En hij die de zonden der wereld droeg, moest dus sterven. Toen dat gebeurde, werd daarmee de wet vervuld. En daarmee ook bekroond, om zo te zeggen. Het is de climax van de wet, maar tegelijkertijd ook het einde daarvan. Hebben jullie dat tot zover nog? Dit gebeurde dus tot beëindiging van de wet. Daar is echter het verhaal niet mee af. Het vervelende is echter dat als ik er nu nog meer van vertel, dan kan ik dat niet meer in de Bijbel terugvinden. Nu ook niet. Dus dat maakt het wat lastig. Dus het is onder voorbehoud. U mag het ook overslaan. Gaat u maar even koffie drinken of zo. Ik ken een mooi gedicht, ik heb het niet bij me, omdat het toch in het Engels is en dan waag ik me niet al om dat te gaan staan voorlezen enzovoort. Ik ken een bijzonder fraai Engels gedicht waarin gesproken wordt over een doornstruik waarvan takken geplukt werden en een deel van die takken werden gebruikt voor het maken van deze doornenkroon en maar één van die takken werd... Je hebt me gehoord natuurlijk. Een van die takken werd door Jozef van Arimathea meegenomen naar Engeland en daar in de grond gezet en schoot daar wortel. En sindsdien is er daar dus sprake van de Holy Thorn, de heilige doornstruik. En ik denk echt dat het verhaal hierachter zit, dat hoef je niet van mij aan te nemen. Zeker niet op mijn gezag. Maar ik denk dat erachter steekt, want het punt is... Zit iemand me aan te kijken van, dat heb ik nou helemaal nog nooit gehoord. Nou goed, dat kan ik niet helpen. Maar zo is dat. Maar wat hier achter steekt namelijk, is dat we hier de Heer Jezus zien, toch als de opgewekte. Kleding uit, purperen mantel aan, kroon op het hoofd. Maar hoezo dan een doornenkroon? Want de doornenkroon is natuurlijk wel een beeld van de wet enzovoort. Maar dan is het een uitbeelding van de dood hier. Terwijl de Heer Jezus in deze positie uitdrukking geeft juist aan zijn opstanding. En dan kom ik bij het vervolg op het verhaal. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is dus het enige dilemma. Een vervolg op het verhaal is namelijk dat de Heer Jezus weliswaar als koning der Joden en met grote nadruk als koning der Joden, hier in vers 29 en nog nadrukkelijker in vers 37, ter dood werd gebracht en door de Joden verworpen dus. Maar het neemt niet weg dat hij wel degelijk een koninkrijk opgericht heeft. En dat hij wel degelijk als koning, nou ja, tussen aanhalingstekens dan, maar als koning aanvaard werd, maar dat was niet in Jeruzalem. Kortom, dat was niet bij Juda, maar bij Efraïm. En dat verhaal is dat, hè? Hoe namelijk de zaligheid van Juda naar Efraïm ging en dus van Palestina, van Canaan, naar Brittannië enzovoorts. En daar kwam dus die doornstruik terecht en die staat er nog.
Staat in Richteren 9, vers 15.
Dat verhaal is dat, hè? Ja, een hele gelijkenis. Ja, ik kan het zo gauw niet uitleggen, want die gelijkenis slaat eerst op de omstandigheden daar, van die figuur, hoe heette die man ook weer? Een zoon van Gideon, geloof ik, die zich tot koning... Jotam, ja, die zich tot koning liet stellen enzovoorts. En daarna moet ik de typologie van die geschiedenis uitleggen. En dat lukt me niet eens allemaal bij elkaar op één avond. Maar dat was de eerste koning over Israël dus. Hè? Was niet Saul, was die figuur. Maar die wordt vergeleken met een doornstruik. Maar de eerste koning die wij officieel van Israël kennen was Saul. Maar Saul staat net zo goed voor de wet en de heerschappij van de wet. En dat leidde ook tot zijn dood enzovoort. Van goed tot kwaad en van kwaad tot erger, zo ging dat daar. Dus het is eigenlijk hetzelfde verhaal daar. Maar goed, daar ga ik nog maar niet verder op in. Maar waar het me om gaat, dat inderdaad die doornstruik onder andere fungeert als teken van hoe het evangelie en daarmee de zaligheid als zodanig uit Jeruzalem verdween en terecht kwam op een heel andere plaats, als u het mij vraagt, bij Efraïm. Maar goed, daar ga ik dan ook maar niet verder op in. Maar ik denk dat dat wel degelijk ook ligt opgesloten in het verhaal van... deze kwestie van die doornenkroon. Er is een kroon, inderdaad. Maar inderdaad, door het ongeloof van het Joodse volk, door het Joodse volk dat vasthield aan de wet, is dat koningschap niet bij Juda terechtgekomen en dus bij officieel Israël, maar is het terechtgekomen ergens anders. Dat wil zeggen bij de heidenen, dan wel bij dat deel van Israël wat al lang niet meer Israël was. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat zijn we al tegengekomen hier in het vorige gedeelte, want de figuur van Bar-Abba staat voor precies hetzelfde. En die vrouw van Pilatus, Claudia, die staat ook voor precies hetzelfde. Zodat ik het hier echt niet zo ver hoef te zoeken. Begrijp je wel? En het komt zometeen nog een keer voorbij. Nou, nog een paar keer zelfs. Precies dezelfde gedachte. Niet alleen hoe de Heer Jezus door de Joden werd verworpen, dat is gewoon de geschiedenis. Maar de details van de geschiedenis illustreerden hoe hij en zijn zaligheid terecht zou komen ergens anders. Hoe dus de struikeling en de val en de vermindering van Israël zou zijn tot zaligheid der heiden en tot rijkdom de wereld, met de woorden uit Romeinen 11. Nou goed, dan ga ik dus maar door. Daar staat dan, een kroon van doornen gevlochten hebben, dan zette hij op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. Dat vlechten trouwens heeft in de Bijbel altijd de betekenis van bepaalde filosofie, bepaalde wijsheid, die waarin samenhang zit, zal ik maar zeggen. Dat is dat vlechten. Maar goed, ik laat het maar voor wat het is. En dan staat er een rietstok in zijn rechterhand, een rietstok dus als staf. En zo wordt de rietstok bij gelegenheid ook in de Bijbel genoemd. Tot in Openbaring aan toe, moet ik u zeggen. Maar we worden geacht te weten dat een stok of een staf zo zonder meer uitdrukking is van opstanding en daarmee van eeuwig leven. Dus toch. En waarom van riet? Want het had net zo goed gewoon een stok kunnen zijn. Toch? Waarom een van riet? Nou, dat kan met alles. Een stok, een staf, een roede kan altijd fungeren als maatstok of maatstaf. En dat geldt niet alleen voor een exemplaar van riet. Maar in Openbaring 11 bijvoorbeeld is het wel degelijk riet. En dat is een heel aardige. Waarom is het riet? Een heel verhaal zit er dan vast aan riet in de Bijbel. Hoor. Heb ik ook nagevraagd trouwens aan Mozes. U weet wel, dat biezenmandje. Biezen. Was riet. Papyrus riet. In de eerste plaats, riet duidt altijd op het woord Gods, want van riet maakte men papier. Daar komt ons woord vandaan, namelijk van de papyrusplant. Maar het is een rietsoort. Het hangt achter mij hier, dat spul dus daar, hè? Papyrus. En er staat dus voor het woord als zodanig, het vast staan het vastgelegde woord van God. Dat is riet. Vandaar dat Mozes de wateren, die altijd een beeld zijn van de dood, overleefde in een biezenmandje, in een rietenmandje gemaakt van, nou ja, het is eigenlijk het woord Gods. Nou, het schip van Noach was niet van riet. Maar de maten, dat is leuk, dus tussendoor even dan gratis bij. De maten van de ark, 300 bij 50 bij 30, die vormen, die maten, die getallen vormen het woord lashon. En lashon in het Hebreeuws staat voor taal. Zodat je dus ook bij het woord terechtkomt. Gered door het woord. Maar goed, biezenmandje, riet. Riet namelijk is een beeld van het woord Gods in het algemeen. Maar bovendien, riet groeit per definitie aan de einden der aarde. Dan houdt het land op, dan begint het water, daar groeit riet. Dus de opgewekte Christus wordt hier in verband gebracht met de einden der aarde, zo zit dat. En ik vertel het tamelijk gemakkelijk, want Ik ben er bijna verbijsterd van, nog steeds. Ik heb, ik weet niet hoeveel plaatsen, maar talloze plaatsen bezocht. Waar in de eerste generatie van onze bedeling het evangelie gebracht zou zijn. Onder andere door Jozef van Arimathea, maar door een heleboel meer. En al die plaatsen waarvan het verhaal verteld wordt, en waar er overblijft geloven, zijn al die plaatsen, zijn of plaatsen aan het water, of ze lagen vroeger aan het water, nu niet meer, wordt het bemalen of zoiets. Of het was marshland, zoals ze dat in het Engels dan noemen, namelijk moerasland, en dan daar groeide riet. Wat staat daar, zuster?
Over het riet wat je nou vertelt, over de eilanden.
En over de eilanden de zee. Ja, zeker. Ik verzin het niet. Maar kijk, als ik het allemaal met bijbelteksten moet gaan illustreren, dan ben ik helemaal erg lang bezig. Maar ik vond het verbijsterend te horen en eventueel te zien dat al die plaatsen waar oorspronkelijk het evangelie gebracht is, dat was dan zonder uitzondering Keltisch gebied. En dus gebied van de 10 stammen, volgens de theorie zal ik dan maar zeggen. Het was altijd aan het water, meest aan een meer of aan de zee, of in de delta van een rivier, of een hele streek land die in de winter onder water stond, zal ik maar zeggen. U weet wel, Somerset, waar Glastonbury ligt, en waar eigenlijk die doornstruik ook staat, zal ik maar zeggen, waar Jozef Arimathea toen geweest is enzovoorts. Dat hele gebied, Somerset, dat betekent eigenlijk het zomerland. En het zomerland wil zeggen dat het alleen zomersland is. Dat is niet meer zo, want het is al lang, wordt het bemalen en ingepolderd en gedraineerd en wat er maar wezen mag. Maar vroeger was het moerasgebied. Soms viel het droog, soms ook niet. Maar waar het om gaat, is dat dat kenmerkend is voor einden der aarde. En daartussendoor, maar dat zal ik misschien niet aanspreken, Egypte was ook zo'n land. In de delta van een rivier en riet in overvloed, en het is in dat land waar we de eerste Jozef tegenkomen, zal ik maar zeggen, en in wiens geschiedenis deze dingen systematisch, keer op keer, geïllustreerd worden. En Mitzrayim, het betekent eigenlijk precies hetzelfde als het Engelse marshland, of we dachten van moerasland gewoon. Mizer heet het in het Egyptisch. Mizer. En in de Bijbel heet het Mizraim. Wordt het in meervoud gezet, in tweevoudvorm, maar in Egypte heet het gewoon Mizer. Maar het is ons woord moeras. Er zijn twee letters verwisseld, maar dat is gewoon anagram. Het is precies hetzelfde. Moerasland, dat wil zeggen, is het nog aarde, is het nog land of is het al zee? Maar met grote nadruk is het dus de einde der aarde. En dat soort gebieden hebben we gevonden. Engeland, vele plaatsen, in Zuid-Frankrijk, vele plaatsen trouwens, rondom de monding van de Rhône was dat. Maar ook in Zwitserland, precies hetzelfde verhaal. Nou ja, om van België en Nederland maar te zwijgen. Maar het is zo. Ja. Nou goed. En dus riet. De Bijbel verwijst er ook naar in verband met Egypte. Riet enzovoorts. En dus een rietstok in zijn rechterhand. Want de gedachte is dat het woord in verband staat met het riet. Maar riet staat ook in verband met de einden der aarde. En bij elkaar betekent het gewoon dat inderdaad het woord God zou gaan naar de einden der aarde. En dat na de opstanding van Christus het evangelie linea recta zou gaan naar die einden der aarde. Zoals in Jesaja met name. Maar in het algemeen in het Oude Testament al genoemd werden. Kortom, het is allemaal typologisch voor onze bedeling. En toen zeiden ze vervolgens, ze bespotten hem en zeiden, wees gegroet gij koning der Joden. Want de gedachte is inderdaad dat de zaligheid van de Joden en daarmee Israël zou worden weggenomen. En zou gaan naar, in het algemeen dan, de heidenen. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Dat zullen ze niet met opzet gedaan hebben, maar niettemin, het gebeurt wel zo. Nou goed. Vers 30 dan. Op hem gespogen hebbende, dat hebben wij al eerder besproken naar aanleiding van hoofdstuk 26 vers 67. Want speeksel is een beeld van het woord dat de mens spreekt, dat wat zijn mond uitgaat. Dus, en ze spogen hem in het aangezicht uiteraard, en zo staat het ook in hoofdstuk 26 vers 67. En de gedachte is dat ze eigen woord, eigen filosofie, eigen wijsheid, eigen gedachten stellen tegenover, dan wel in de plaats van de woorden Gods. En daarmee in de plaats van Christus, die het woord Gods is. Op hem gespogen hebben, namen zij de rietstok en sloegen op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, deden zij hem de mantel af en deden hem zijn klederen aan en leidden hem heen om te kruisigen. En daarmee wordt met grote nadruk uitgebeeld hoe de zegeningen van het nieuwe verbond inderdaad van Juda, van de Joden dus, zou worden weggenomen. En dat is wat is voor de Joden, stierf hij. En hij verdween, hij trok zich terug dus in de praktijk ook van de Joden. Daarna lezen wij in vers 32. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. Ik moet u zeggen dat daar weinig van bekend is natuurlijk. We komen de man nooit meer tegen. Deze Simon van Cyrene, want zo spreken wij dat gewoonlijk uit. Ergens anders worden nog twee zonen van hem genoemd, Alexander en Rufus. Daar kunnen we ook niks mee, want of die ooit nog voorkomen in de Bijbel, dat is hoogst twijfelachtig. Dat weten we dus ook niet met zekerheid. Verder is er een theorie dat omdat hij van Cyrene kwam, was deze Simon een zwarte, een neger. Want Cyrene ligt in wat tegenwoordig Libië is, aan de kust van de Middellandse Zee. Recht onder en tegenover Griekenland feitelijk. Een beetje noordelijke punt in de Middellandse Zee. En dat is dus Afrika. En men zegt dan, ze hebben een zwarte langs de weg opgepakt en die hebben ze de kruis te dragen gegeven. Dat is een argument waar men in ieder geval de afgelopen paar honderd jaar wel gevoelig voor was natuurlijk. Toch? Je pakt gewoon een zwarte en je laat hem, ik denk niet dat het dat is, maar dat kan ik ook niet bewijzen. Van deze stad Cyrene is namelijk bekend dat Joden daar een van de vier belangrijkste bevolkingsgroepen vormden. Er was een uitgebreide Joodse gemeenschap, enclave moet je waarschijnlijk zeggen, die zoveel invloed had en zo zelfstandig was, dat zelfs in Jeruzalem er een synagoge was speciaal voor de Joden uit Cyrene. Heb je dat ook nog? Want er komt nog wat anders bij. Het staat er hier niet bij. Nee, staat er hier niet bij. Maar ergens anders staat het wel. Ik geloof in Marcus, als ik me goed herinner. staat er niet alleen bij dat hij twee zonen had, maar ook dat hij kwam van het land, van het veld, van de akker staat er geloof ik. Maar dat betekent gewoon, hij kwam van buiten de stad binnen. En dat veronderstelt dat de man dus inderdaad zijn werkzaamheden had in dan wel bij Jeruzalem en dus daar gewoon woonde. En vermoedelijk zelfs met een gezin. Vandaar die twee zonen die genoemd worden. Maar het punt is gewoon dat er overal in de wereld waren de Joodse gemeenschappen. Maar deze uit Cyrene was een inderdaad een hele sterke zodanig dat ze een eigen synagoge, een eigen Joodse gemeenschap zelfs hadden in Jeruzalem. Daar zullen ze ook een andere taal gesproken hebben. Ja, dat is nou helemaal zo. Dat kan trouwens wel bewijzen, want er staat in Handelingen 2 genoemd dat de discipelen op de Pinksterdag spraken in de taal van Cyrene. Want er staat dat, dat het publiek zegt in vers 8, hoe horen wij en ieder in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus, Medes, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En er was kennelijk een synagoge van die lui in Jeruzalem. Dus ik heb er niet echt twijfel over dat het inderdaad een Jood was. Maar dan toch een Jood die niet in Jeruzalem woonde, maar ergens buitenslands. En zelfs in de praktijk in Afrika. Vervolgens staat er dat hij heette Simon. Er komen wel een stuk of 8, 9 figuren in het Nieuwe Testament alleen voor die Simon heette. Dus dat zijn er nogal wat. Petrus was er één van, uiteraard. Simon betekent de horende. En in de praktijk betekent het dus de gelovige. Degene die zich onderwerpt aan het woord. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen waar het over gaat. Alleen, het ontbreekt ons aan uitgebreide argumenten. Iedereen die Simon heet in de Bijbel staat voor een gelovige, toch? En als hier sprake is van ene Simon die het kruis van de Heer Jezus zou dragen, dan heb ik er geen moeite mee met vast te stellen dat hij dan dus een type is van al diegenen die net als de Heer Jezus hun kruis op zich genomen hebben enzovoort. Hè? Of zullen we zeggen, zij gingen de stad uit, want de Heer Jezus zou buiten de stad begraven worden. Kortom, die Simon is dus een beeld van degene die uitgegaan zijn of uitgingen buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Hebreeën 12 vers 2. En hij is daarmee dus gewoon een beeld van de gelovigen uit onze dagen die met Christus lijden, overdrachtelijk zeggen we dan, die ook dat kruis dragen. Nee, niet letterlijk, juist niet letterlijk. Maar niettemin delen in zijn smaadheid enzovoort, uitgaan buiten de legerplaats, maar daarom ook zullen delen in de heerlijkheid van Christus. En net als deze Simon hebben ook wij ons domicilie niet in Jeruzalem dat nu is, of het Jeruzalem dat beneden is, met dank eveneens aan Hebreeën 12 en Galaten 4. Dus hij is kennelijk gewoon een beeld van de gemeente. Daarna denk ik altijd, maar dat voegt er niet echt wat aan toe. Daarna denk ik altijd, nou ja, rondom heel de Middellandse Zee in die dagen woonden de Kelten toen, hè? Inderdaad. En Cyrene was wel degelijk een Keltische stad in die dagen. Niettemin, deze man zal wel een Jood geweest zijn, daar heb ik geen twijfel over. Maar de gedachte is dat hij weliswaar in Jeruzalem was, maar daar niet geboortig was en dus eigenlijk ook niet thuis hoorde. En hier ging hij de stad uit, dat is het enige wat we van hem leren. Hij ging de stad uit, via Dolorosa denk ik dan, met het kruis op zijn schouder enzovoorts. Er komt nog wat anders bij. Dat verhaal van Simon die dat kruis van de Heer Jezus droeg staat in Matthäus, Marcus en Lucas. En in Johannes staat gewoon dat de Heer zijn kruis droeg. En hij dragende zijn kruis staat er dan in, Johannes 19 moet het dan zijn denk ik. Vers 17. Vers 16 zegt, Zij namen Jezus en leidden hem weg. En dan vers 17. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisten. Dat wil zeggen, in Johannes draagt hij zelf zijn kruis. In Matthäus, Marcus, Lucas draagt deze Simon dat. Zodat we hebben uitgevonden, want dat is niet moeilijk, dat hij dus voor een deel het kruis zelf droeg en voor een ander deel droeg deze Simon dat. Dan is er niks mis. Toch? Zo zal het dus historisch wel geweest zijn. Maar los van de uitleg die we zo bedenken, komen we bij de typologie. En volgens het ene verhaal, drie zelfs, wordt het kruis gedragen door ene Simon. Volgens het andere verslag draagt de Heer Jezus het kruis, zodat daardoor Simon van Cyrene geïdentificeerd wordt met de Heer Jezus, alsof hij dezelfde is. Heb je dat? Dat is typologie namelijk. Alsof ze identiek zijn, dezelfde zijn. En daarmee, in elk geval, komen we tot de conclusie dat deze Simon, dragend het kruis van de Heer Jezus, een beeld is van de gemeente. Toch? Die inderdaad met hem is uitgegaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat heb ik nog zwak gezegd, want Peter zegt dat de Heer Jezus heeft buiten de poort geleden en daarmee heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. En nogal wat brieven zeggen hetzelfde als wat Romeinen 8 zegt. Namelijk, zover we met hem lijden, zullen wij met hem verheerlijkt worden, enzovoorts. Het gaat om de identificatie van de gelovigen met Christus. Als één geheel, als identiek, als één plant met hem, enzovoorts. En dus delend in zijn smaadheid, gebaseerd op zijn trouw aan het woord Gods, zijn wandel in onderwerping aan God in de hemel, trouw aan het woord Gods en inderdaad hem dienend. En waar wij hetzelfde doen, overkomt ons in het algemeen hetzelfde wat hem overkwam. Namelijk, we komen buiten de legerplaatsen staan enzovoorts. En de eeuwen door is er altijd sprake geweest van christenvervolging. Toch? Nee, hier in het Westen valt het wel mee. Maar ja, hier zitten we ook inderdaad in het Keltische gebied natuurlijk, maar goed, laat maar zitten. Want het hoef ik niet te verklaren waarom het bij ons wel meevalt. Het gaat erom dat het altijd zo geweest is en dat het de Bijbelse regel is. Men zal datzelfde kruis dragen, is het idee. En het is zelfs spreekwoordelijk geworden. We kennen uitdrukkingen als zijn kruis dragen en ieder huisje heeft zijn kruisje. Dan moeten er nog een paar zijn die me nou even zo niet binnen willen schieten. Maar ze zijn allemaal hier aan ontleend. Dus waar het om gaat in dit schriftgedeelte is inderdaad hoe de Joden de koning der Joden verwerpen. Zelfs hoe in het algemeen de heidenen, de wereld, deze koning der Joden afwijst. Maar aan de andere kant is er wel degelijk, wordt er wel degelijk gesproken over hoe zijn zegeningen bij anderen terecht zouden komen. En daar gaat het maar om. Goed, daarna zegt het volgende vers, en gekomen zijn er tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, want daarvan zoals bekend kruisig en plaats. De plaats heet eigenlijk niet Golgotha, maar Golgotha. Het is namelijk Hebreeuws. Het Hebreeuws Golgolet, want zo spreken ze dat min of meer uit. Dat is wel aardig, want dat Golgol, je moet er dus eigenlijk gewoon een L bij tussen zetten, dan is het weer compleet. Dat Golgol, dat is gewoon Gilgal. Is zo. En het heeft de betekenis van iets wat rond is, en meer in het bijzonder één wiel. En onder het rond is, staat het ook voor een schedel, eventueel. Met die letter, met die taf erachter, die TH erachter. Staat het voor een schedel, want die wordt ook geacht rond te zijn. Hij is weliswaar niet zuiver rond, maar wij noemen het toch iemand zijn bol. Toch? Of iemand zijn kneker, dat kan. Hangt van de begroeiing af, ja. Nou goed, maar dus met andere woorden, wij gebruiken dezelfde termen daarvoor. Dat hij zegt van, ik vind het toch niet zo mooi kloppen. Dan zeg ik, ja, dat kan ik ook niet helpen. Maar in het Nederlands is het ook zo, dus we zijn er volledig aan gewend. Golgolet. Maar afgeleid van Gilgal, zal ik maar zeggen, want het staat voor iets wat rond is. Maar tegelijkertijd staat het voor wedergeboorte. Dus de andere toepassing van met rollen te maken. Is zo. Want wij vinden Gilgal in de Bijbel als de plaats waar Jozua en Israël door Jordaan trokken. Dat wil zeggen, ze trokken door Jordaan en ze kwamen in Gilgal. En ze richtten daar een hoop stenen op. En het hele volk werd daar besneden. En ze vierden vervolgens het paasfeest. Ze trokken door de Jordaan, een beeld van wedergeboorte. Ze richtten een hoop stenen op, bij nader inzien twee, maar vooruit. Maar het oprichten van een steen is wedergeboorte. Ze werden daar besneden, sowieso een beeld van wedergeboorte. En ze vierden het paasfeest, dat wil zeggen, ze aten ongezuurde broden. Dat gaat er allemaal bij hoor, in Jozua. En dat is net zo goed een beeld van wedergeboorte. En vervolgens, vanuit diezelfde plaats Gilgal, werd het land veroverd. En Gilgal bleef jarenlang het hoofdkwartier van Jozua enzovoort. Dus dat Gilgal staat zo zonder meer voor dat nieuw leven tot stand komt, dat verlossing tot stand komt enzovoort. En dat gebeurt hier ook op Golgotha. En daar gaat het maar om. Ik denk trouwens dat het weinig te maken heeft hier met het begrip schedel. Ik denk dat het bijstaat, welk is gezegd hoofdschedelplaats, om aan te geven dat het feitelijk gaat om een Hebreeuws woord en niet om een Grieks woord. En bovendien om aan te geven dat in de oorspronkelijke vorm het woord er inderdaad nog een L meer bij in heeft. En via Golgolet komen we bij de betekenis van het woord terecht. Daarna moet ik er nog wat over zeggen. Er is natuurlijk in de loop der tijd gezocht naar de plaats. Waar is dat Golgotha? En tot heden worden twee plaatsen aangewezen. Er zijn er nog een paar hoor, maar dat vindt geen ingang, zal ik maar zeggen. Dat geloof me sowieso niet. Er worden twee plaatsen aangewezen, van oudsher natuurlijk, maar dat is sinds het begin van de vierde eeuw. De plaats waar de heilige grafkerk overheen gebouwd is. Van Sint Helena, zal ik maar zeggen. Grafkerk in Jeruzalem. Maar door allerlei omstandigheden heeft men niet zo gek lang geleden uitgevonden, vorige eeuw, dat vermoedelijk toch niet de goede plaats is, want toen begonnen ze, toen hadden ze net het vak archeologie uitgevonden en met de kennis die men toen ineens had, kwamen ze tot de conclusie dat die plaats was toch niet Golgotha, het moet ergens anders gelegen hebben. En toen vond, ik meen eind vorige eeuw, iemand ergens een bult buiten Jeruzalem. Die als je op een bepaalde manier ernaar keek, kon je inderdaad verbeelden dat het de vorm had van een schedel. Nou ja, het is een steile wand, aan één kant overigens maar, een steile wand. En daarin kun je net een mond of een neus en twee gaten voor de ogen herkennen enzovoorts. En hoe heette die man toch? Dat was een Brit. Die zei, nou, dat moet Golgotha zijn, want dat ziet eruit als een schedel. Dan denk ik, je moet het gezien hebben eerst natuurlijk, maar dan denk ik, ja, of dat die berg 2000 jaar geleden ook zo uitzag, waag ik te betwijfelen. Want die gaten en bulten, die zijn natuurlijk zeer sterk aan erosie, heet zoiets, onderhevig. Ik heb wel wat verbeelding nodig om me voor te stellen dat het 2000 jaar geleden net zo uitzag als nu. Maar dat is dus de plaats in de, of bij de, wat men tegenwoordig noemt de graftuin. Nou goed. Het argument dat Golgotha niet kan liggen in die grafkerk is dit. Men zegt, ja, die plaats die ligt binnen de muren van de stad en Golgotha lag buiten de muren van de stad. Dat is typisch een archeologisch argument. Ik weet niet hoe archeologen dat hebben, maar wat ik weet is dat de muren van de stad nu, die zijn pas gebouwd in iets van de 7e eeuw of zo, op zijn vroegst. Met andere woorden, de muren van de stad die er nu staan, die stonden er helemaal niet in de dagen van de Heer Jezus. Toen stonden er andere muren, want er is geen steen op steen gelaten, weet u nog? En ze zijn gebouwd in de tijd van de, weet ik het, nou in ieder geval een soort Turken, laat ik het zo zeggen dan. De Mooren en wie het maar waren. Ik ben die namen nou kwijt, sorry hoor. Als ze weer een reis daar naartoe gaan maken, dan zoek ik het er even op. Maar die muren waren dus niet. Dus als je nu zegt, dat kan niet in, daar zijn, want die kerk die ligt binnen de poorten, binnen de muren van de stad. Dan haal ik mijn schouders op en zeg, ja, maar deze muren stonden er helemaal niet, dus dat zegt niks. En bovendien, maar dat is weer van latere datum. Men schijnt inmiddels gevonden te hebben, maar ik geloof die mensen nooit, maar niet echt. Maar men schijnt inmiddels gevonden te hebben waar die muren van de stad in de dagen van Herodes, want zo zegt men dat glas had, waar die muren in de dagen van Herodes wel gestaan hebben. En volgens die tekening, ik heb er ergens een tekening van, volgens die tekening valt de plaats van de grafkerk wel degelijk buiten de muren van de stad. Dus ik heb geen reden om eraan te twijfelen dat inderdaad Golgotha gezocht moet worden. Niet in de graftuin, maar inderdaad in de grafkerk. Dat schijnt ongebruikelijk te zijn onder evangelische christenen, want die schijnen op voorhand voorkeur te hebben voor de graftuin als de juiste plaats. Maar dan moet ik nog wat anders bij zeggen. Men van die graftuin zegt maar, ja, maar dat ziet er toch uit als een schedel. Dan zeg ik, ja, nu wel, maar het is dat je er niet bij kunt, anders zou je met een dag werk zou je die vorm zo met twee handen zo even weggevreven hebben. Want zo eenvoudig is dat. Dat zijn niet echt rotsen namelijk. Maar zal ik wat anders zeggen. Ik weet niet hoe het in het Nederlands is, eerlijk gezegd. Maar in Zuid-Afrika noemen ze elke berg in het landschap, elke heuvel in het landschap, noemen ze een kopje. Nee, zonder schotel. Nee, die niet. Een kopje. Heb je dat? Ik dacht in het Nederlands dat die, nou in ieder geval, het is Nederlands. Het is Afrikaans, maar het is van Nederlands. Een kopje. En hoezo een kopje? Nou, dat betekent toch precies hetzelfde als Golgotha. Namelijk een kop die zich boven het maaiveld uitsteekt. In Nederland hebben die weinig meer, langzamerhand natuurlijk, maar vooruit maar. Maar in daar wel. Dat wil zeggen, de term googolet of schedel of kopje, ja, die is heel gewoon. En niet alleen in het Nederlands. Het is een gewone term voor ter aanduiding van de een of andere heuvel. Nee, zeg zo, andere talen net zo goed. Dat noemen we een hoofd, een kop. Enzovoorts. Met andere woorden, dat zegt dus niks over de vorm van die berg. Per definitie heet zo'n ding een kopje. En het heeft niks van doen met het idee van dat daar nou eenmaal allerlei schedels in het rondslingen. De van misdadigers die daar te dood gebracht waren of iets dergelijks. Dat zijn allemaal wilde verhalen. Er is geen enkele aanleiding. Maar goed. Maar goed, dan weet je dat ook weer. Het doet niet zo geweldig veel de zaken natuurlijk waar het was. Maar waar het om gaat, is om de betekenis van de term. Namelijk, de term staat voor wedergeboorte. Dat is het. Afgeleid van Gilgal. Wedergeboorte. Of omwenteling, als u dat liever hebt. Die betekenis staat in ieder geval nog in de Bijbel erbij vermeld. In Jozua, wat is het, 5, 3, 4, 5, weet ik het. Dat staat er gewoon bij. Men noemde de plaats Gilgal, want hier heeft de Heer de zonde van Israël of zo, afgewenteld. Dus het gaat om een omwenteling. Nou, dat was het in de dagen van Israël ook, toen men daar aankwam. En als er één omwenteling is, één revolutie, een ommekeer is in de geschiedenis van de mensheid, van de wereld, van de heilsgeschiedenis dus, dan is het inderdaad dit, de dood en opstanding van Christus. En vandaar de naam. Maar ik denk niet dat het iets te maken heeft met de vorm van de plaats. Of de heuvel in kwestie. Het is gewoon een kleine verhoging in het landschap. En dat heet nou helemaal zo. Een kopje, ook in het Nederlands. Goed. daar zullen we het eerst bij laten, want het is weer tijd voor de pauze. Als wij deze versen lezen, zou het ons op moeten vallen, het kan in elk geval, zou het ons op moeten vallen dat de dingen die wij gewoonlijk voor de belangrijkste delen houden van het verhaal, slechts in een bijzin verteld worden. Want een van de belangrijke dingen is natuurlijk dat deze gebeurtenissen plaatsvonden op de plaats genaamd Golgotha, maar staat in een bijzin. Er staat vers 33, en gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welk is gezet hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken. Met andere woorden, vers 34 wordt als belangrijker beschouwd dan vers 33. Waar het was, krijgen we in het voorbijgaan even medegedeeld. Maar wat er was, was ze gaven hem te drinken, edik, met gal gemengd. En als ze dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. En hetzelfde gebeurt in het volgende vers ook. Daar heb ik aan het begin van de avond al op gewezen. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, en dat is toch de belangrijkste gebeurtenis eigenlijk van het hele verhaal, toch? Van de hele geschiedenis. Maar staat in de bijzin. Toen ze nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen. Het lotwerpende. Dat wordt dus veel belangrijker beschouwd. Op Golgotha werd hij gekruist, maar belangrijker, althans in het verslag, is, ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd, en zij wierpen het lot over zijn klederen, enzovoorts. Heb je dat? En dat zijn de onbelangrijke details die dus belangrijker gemaakt worden door de formulering, door de zinsbouw enzovoorts. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat betekent dus dat die uitspraak over ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd, dat die belangrijker is. En dus zit daar het een en ander achter. Daar is meer mee aan de hand. En hetzelfde geldt voor toen verdeelde zij zijn klederen, het lotwerpende op dat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. En daar vinden we zelfs een verwijzing bij naar de profetieën. Terwijl wij het waarschijnlijk persoonlijk meer op prijs hadden gesteld als verwijzingen gegeven werden naar profetieën in het Oude Testament, waar zwart op wit zou staan dat hij zou moeten sterven en dat hij zou gekruist worden enzovoorts. En dat soort verwijzingen vinden we helemaal niet. Nergens. Toch? Maar wel een verwijzing naar dat er al ergens gezegd was, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Vers 35. Dus voel voor theologen overigens, want die haasten zich om ons te vertellen dat Matthäus, of wie het maar was natuurlijk dan, hè, dat Matthäus op deze wijze de geschiedenis interessant heeft willen maken door een detail te vermelden en dat te ontlenen aan in dit geval, wat is het, Psalm 69? Nee, Psalm 22 is deze keer, vers 35. Ontleend aan Psalm 22, zo van, ze hebben hun best gedaan om oud-testamentische schriftplaatsen bij elkaar te vegen, te sprokkelen en, van en daar een verhaal van te maken, toegepast op de Heer Jezus. Dat is het gebruikelijke commentaar op dit soort versen, overigens. Maar ze wisten uiteraard niet, sterker nog, het is natuurlijk volstrekt andersom. En hoe dat ook zij, dat ze hem wat te drinken geven en hij wilde niet en dat ze zijn klederen verloot hebben, is natuurlijk historisch volstrekt van helemaal geen enkel belang. Helemaal niets. En dat het vermeld wordt, is omdat het wel van belang is, niet als historische gebeurtenis, maar vanwege de betekenis die daarachter schuilt. Daar gaat het om. Uiteraard. En daar gaat het al om in de profetieën zelf, in dit geval in de psalmen, en ook in deze geschiedenissen. Want die uitspraak over, ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd, die is ontleend aan Psalm 69. Daar zijn we vermoedelijk enige tijd geleden ook al geweest, in Psalm 69. In het bijzonder dan vers 22... Psalm 69, vers 22. Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. En in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. Maar wij waren daar natuurlijk al vanwege wat er verder volgt. Namelijk hun tafel, de tafel van degene die hem dit deden. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding, tot een valstrik. En die uitspraak wordt in Romeinen 11 aangehaald en toegepast op het Joodse volk, waarbij hun tafel staat voor hun godsdienst. Dat wat hen bindt, dat wat hen tot een gemeenschap maakt. Want de tafel staat voor gemeenschap. Men zit aan de tafel, staat voor gemeenschap, hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dat is duidelijk genoeg. Maar hun tafel is de Joodse gemeenschap dus en daarmee het Judaïsme. En de psalmist, zal ik dan maar zeggen, kondigt aan dat door die tafel, dat hun Joodse religie hen tot struikelen zal brengen. Niet alleen uitlopend in de afwijzing van de Heer Jezus Christus, maar in het bijzonder ook daarna. Dat is ook zo, want als de Joden sinds die tijd gestopt zouden zijn met het praktiseren van hun Judaïsme. En het Judaïsme is een kwestie van praktiseren, dat weet u, dus van werken. Als ze daarmee gestopt zouden zijn, zouden ze binnen de kortste keren hun Joodse identiteit verloren hebben. En er zou niemand een Jood hebben kunnen haten of vervolgen, want wat is een Jood? Die zijn er dan niet meer namelijk. Hebben die nog? Wat maakt iemand tot Jood? Daar hebben we het al zo vaak over gehad. Nou, in de eerste plaats godsdienst. En als die er niet meer zou zijn, dan zouden ze niet alleen hun godsdienst niet meer hebben, maar daarmee hun eigen cultuur ook niet. En dan zouden ze dus binnen de kortste keren assimileren. En zo is dus historisch het Jodendom tot een strik, een volle vergelding, tot een valstrik geworden. Als het ware een vloek. Dus hetgeen niet zo vreemd is, omdat de wet per definitie een vloek brengt over de mens. En als men daaraan vasthoudt, ja, dan roept men die vloek als het ware ook over zich af. En in het bijzonder geldt dat voor het Joodse volk. En daarom, zo wordt het in Romeinen 11 aangehaald en toegepast op het Joodse volk in onze tijd. Ze zijn gestruikeld door hun leven onder de wet, door hun vasthouden aan de wet. Maar het is ook sindsdien een valstrik voor hen. Nou goed. Hetzelfde gaat voor het volgende vers. Laat hun ogen duister worden. Vers 24 van Psalm 69. Laat hun ogen duister worden dat ze niet zien. U weet wel. Horende hoort maar verstaat niet, ziende ziet en bemerkt niet. Toen heb ik het nagevraagd aan de blindgeborene en die zei, wie is er hier blind? Johannes 9, lees het maar eens na. Wie is hier eigenlijk blind? Nou, hij niet in elk geval, maar die fariseeën wel. Dus, was de suggestie. En dat is nu zo. Want hoe dan ook, die blind geboren is uiteindelijk een beeld van de gemeente. Dat weet je toch, hè? Geopende ogen. Nou goed. Maar laat hun ogen duister worden. Slaat op dat Joodse volk. Zoals op veel plaatsen in de Bijbel staat trouwens. Doe hun lenden gedurig waggelen. Dat betekent in de praktijk dat zij zich nauwelijks kunnen staande houden. En dus vervolgd worden. En zo is het. Vers 25, stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorns grijpen hen aan. Dat is ook inderdaad gebeurd, want het volk is verstrooid geworden en verdreven uit het land, om het heel netjes te zeggen. En daarna staat er, hun paleis zij verwoest, in hun tenten zij geen inwoner. En dat slaat uitdrukkelijk op de verwoesting van Jeruzalem, officieel in het jaar 70 van onze jaartelling. Ik zei officieel, want onze jaartelling klopt kennelijk helemaal niet. Toch? Nou ja, laat maar zitten. En deze uitspraak uit vers 26 wordt in Handelingen 1 van toepassing gebracht op Judas. Maar het is natuurlijk in de eerste plaats van toepassing op het Joodse volk. En hun huis, hun paleis, Jeruzalem als zodanig, hoofdstad, werd verwoest. Maar in Handelingen 1 wordt het op iets kleinere schaal van toepassing gebracht op Judas, die dus die nu eenmaal beeld is van het Joodse volk. En de gedachte is inderdaad dat zijn huis verwoest zou worden enzovoort. En daarna volgt dat een ander zijn opzienersambt zou nemen. En dat spreekt over hoe het priesterschap van het Joodse volk werd weggenomen en gegeven aan een ander volk enzovoort. Kortom, in een deel van de psalm spreekt de Heer Jezus over zijn eigen bediening en uiteindelijk over zijn eigen lijden en dood, lijden en sterven. Maar vanaf vers 23 gaat het in elk geval over de consequenties daarvan voor het Joodse volk. Hun val, hun struikeling, hun vermindering of hoe het allemaal maar heten mag. En daarna kom ik alsnog weer bij vers 22. Ze hebben mij gal, dat is bitter. En bitterheid is sowieso een beeld van de dood. Ze hebben mij gal tot mijn spijs gegeven en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven. En edik wordt geacht zure wijn te zijn. Nou ja, van een bepaalde soort, maar daar gaat het nou niet om. Maar edik, zure wijn. En het idee is dat het tijd was voor de wijn. Wijn immers, althans de wijnstok, is een beeld van het verbond met Abraham. De beloften van een nieuw verbond. De belofte van een koninkrijk en wat het maar wezen mag, belofte van eeuwig leven. Maar in plaats van dat er wijn werd voortgebracht, werd er zure wijn voortgebracht. Ik kan het nog eenvoudiger zeggen, het is minder nauwkeurig, maar wel eenvoudiger. Net zo bijbels, van Israël wordt gezegd dat het een wijnstok is, maar daarna wordt gezegd dat het een wijnstok is die geen vrucht voortbrengt. Maar dat is een variant op, het zou wijn moeten voortbrengen, maar in plaats daarvan azijn, dan wel edik, zure wijn namelijk. En daar gaat het om. Dat wil zeggen, de beloften worden niet vervuld en in plaats van dat er leven gebracht zou worden, komt de dood. En vandaar ook dat bittere gal, wat altijd een beeld is van de dood. En daarom staat het hier. Het is de inleiding tot de volgende verse, waarin immers gesproken wordt over hoe het met het Joodse volk verder zou gaan. Geen leven namelijk. En voor zover de wijn wordt het voortgebracht door de Heer Jezus, maar niet aangereikt aan het Joodse volk, maar aan een ander volk. Ik weet nooit wat ze gauw zeggen zal dan. Aan ons. En nu we het toch over hadden, maar het stond weer niet in de Bijbel, want Jozef bracht die staf van doorn, die doornstraf, zal ik maar zeggen, de Holy Stone, en de avondmaalsbeker, de heilige graal, weet je wel, dat verhaal is dat, de avondmaalsbeker, naar Brittannië. Je moet het hele verhaal weer. Toch wijn, maar niet bij Juda, maar bij Efraïm. Dat is het idee. En dat is een heel sterk idee, want wat men ook vertelt over de heilige graal, men weet dat het een soort beker is en men weet dat er iets geheimzinnigs mee is. Heeft iets met leven te maken. Zoeken naar de heilige graal, je weet wel, de legendarische vrouw, de zoektocht naar de heilige graal, is in wezen het zoeken naar eeuwig leven. Dus hier is de symboliek. En omdat het een volstrekt bijbelse symboliek is, dat wil zeggen een correcte, een waarachtige symboliek, daarom blijft dat verhaal hangen. Omdat het de waarheid in zich heeft. Het is weliswaar niet het woord van God, maar niettemin zit het zo dicht bij de waarheid dat het de mens aanspreekt en je raakt het verhaal niet kwijt. Zoeken naar de heilige graal, zoeken naar eeuwig leven. Nou goed, ik laat het maar weer voor wat het is. Maar daar gaat het echt over. En als dus uiteindelijk die gebeurtenis vermeld wordt in Matteüs 27, wordt die beschreven alsof die belangrijker is dan dat het was op Golgotha en dat de Heer daar gekruist werd. Want dat staat in de bijzin. Nou goed. Ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Later komt het trouwens nog een keer voor in vers 48. Daar stond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Dat gebeurt dus bij herhaling. Daar komt het op neer. Maar ik ga verder met vers 35 van Matteüs 27. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, volstrekt in een bijzin en als tijdsbepaling, nadat dat dus gebeurd was, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En soms denk ik gewoon, het zal ons toch een zorg zijn wat ze met zijn kleding gedaan hebben. Hij zal zelf ook wel andere zorgen gehad hebben op dat moment. Dat is toch gewoon zo. En dat is toch ook eerlijk om dat te concluderen. Waarom dan wordt zo'n detail in de psalm, in dit geval psalm 22, vermeld? En waarom wordt het hier vermeld door de evangelisten? Alsof het zo belangrijk is. En het is belangrijk natuurlijk, want de kleding staat immers voor wie iemand is. We hebben het over gehad, reeds. En de vraag naar waar is zijn kleding gebleven, is eigenlijk de vraag van waar is de Heer Jezus zelf naartoe gegaan? Waar is hij gebleven? En dat weten we officieel niet, daarom moet ik steeds zeggen, het staat niet in de Bijbel. Dat heb ik al een paar keer moeten zeggen vanavond. Het verhaal gaat in de Bijbel niet verder. En voor die klederen, wel, ze hebben die klederen verdeeld. Ze hebben het lot over mijn kleding geworpen, staat er. Dat is vervulling van profetie, maar we weten nou nog niet waar die klederen gebleven zijn. Dat is toch een aardige, hè? Maar ergens moet het gebleven zijn, is het idee. Overdrachtelijk in elk geval. Ik wil zeggen, waar is de heerlijkheid van Christus naartoe gegaan? En als u het mij vraagt, maar dat zeg ik altijd, niet alleen nu, maar zeg ik altijd, ja, overdrachtelijk, maar dat wil niet zeggen dat het niet ook letterlijk zo gebeurd is. Dus ook letterlijk zouden we nog de vraag kunnen stellen, waar zijn die klederen gebleven eigenlijk? Hetgeen na 2000 jaar natuurlijk wel wat laat is. Maar het kan best zijn dat die laatste vraag, het antwoord op die laatste vraag ook antwoord geeft op de eerste vraag. Niet dan? Waar zijn zijn klederen gebleven? Waar is hij naartoe gegaan? Waar is de zaligheid terechtgekomen? Want dat is waar het feitelijk over gaat. Het is trouwens aardig dat het verhaal in Johannes-evangelie nog uitgebreider staat. In Johannes, dan kun je even spieken, Johannes 19... vers 23. Johannes 19, vers 23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht een deel. Dat is op zich al de moeite waard om even bij te stoppen. Elke krijgsknecht één deel en er waren vier delen, dus er waren vier krijgsknechten. En zij bewaakten de ene gekruisigde. Want dat stond in Matteüs 27. Vers 36. Zij nederzittende bewaarden hem al daar. En ik kan het niet uitleggen zo gauw. Maar ik wijs er maar op dat je hier die oude Bijbelse verhouding hebt van 1 tegenover 4 of 4 tegenover 1. 4 voor de zienlijke dingen, de aardse dingen, de vergankelijke dingen ook. En 1, de vijfde, de 1 tegenover die 4, als uitdrukking van geestelijke dingen, van onzienlijke dingen, enzovoorts. Datzelfde vind je hier ook terug. Maar het komt vervolgens nog een keer terug, in die kleding namelijk, want er staat in Johannes 19, De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elke krijgsknecht één deel, en de rok. De kleding in vieren verdeeld en dan nog de rok. Dan heb je dus weer diezelfde verhouding, vier en één. Toch? En van de rok staat dat hij één was. Dus dat had ik bijvoorbeeld al gezegd. Namelijk, de rok nu was zonder naad van bovenaf geheel geweven. Geweven uit één stuk van bovenaf. Dus van de hals af, zal ik maar zeggen. Daar hebben we het al even over gehad, naar aanleiding van het kleed van de hoge priester, die immers zijn kleed scheurde. Net zo goed van bovenaf, vanaf de hals, zoals het voorhangsel scheurde. Later weer, ook van bovenaf enzovoort. Maar dat kleed van uit één stuk, die rok dus, zonder naad van bovenaf uit één stuk geweven, is de uitdrukking van eenheid. En dus van ondeelbaarheid. En daarom uiteindelijk gewoon de uitbeelding van God zelf. Hoor Israël, hoor, de Heer uw God is één. Niet samengesteld. Niet uit vier stukken, ook niet uit drie trouwens, maar gewoon één God. En daar is die rok met name de uitbeelding van. En vervolgens, de rok is natuurlijk een uitbeelding van wie Christus zelf is. En in het bijzonder ook van zijn tegenwoordige positie. De ene, in wie al de schatten der wijze en de kenners verborgen zijn, enzovoort. De ene. Want er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden enzovoort. Dat is wat het uitdrukt. En dat ene bijzondere kleed geeft dus uitdrukking aan wie Christus is. Ondeelbaar. Kan niet gescheurd worden eigenlijk. Zit ook geen naad in, is het idee. En vandaar in bijzondere uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus enzovoort. En de vraag is, wat gebeurt er met de rok? Nou, er staat vers 24, zij dan zeiden tot elkander, laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten. Met andere woorden, Matthäus zegt, er werd geloot om zijn kleding, maar in werkelijkheid, er werd weliswaar over zijn kleding, om zijn kleding geloot, maar slechts alleen over de rok, want de rest werd verdeeld. Wat het dan ook geweest mag zijn, want ik kan me er verder niks bij voorstellen, hoor, overigens. Hè? Ja, nou goed, maar de vraag is dus, wat is er met die rok gebeurd? Hier staat trouwens ook bij, Charlotte, en daarna staat er, opdat de schrift vervuld wordt, die zegt, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan, maar wie er nou uiteindelijk met die rok verdwenen is, staat er niet bij. Dus er wordt nogal een verhaal van gemaakt. Wel, wat het betekent, hoeft niet zo moeilijk te zijn. Onze vraag blijft dus, eventueel, waar is die rok gebleven? Maar dat is het minst interessant. De vraag is, waar is de zaligheid naartoe gegaan? Waar is Christus dan wel zijn zaligheid naartoe gegaan? Enzovoorts. Nou, dat is makkelijk genoeg. Dan hebben we vier krijgsknechten. En ze vertegenwoordigen de heidense wereld. De vier winden, de vier hoeken der aarde, noord, oost, zuid, west. En de rok is gegaan naar het westen. Ja, meer kan ik er eigenlijk zo gauw niet van zeggen. En anders dan praat ik weer een paar avonden vol. Dat hoeft dus niet meer, mag ik aannemen. Maar dat is waar het over gaat. Waar is die rok naartoe gegaan? En als men dan, komt u hoor, als men dan vervolgens beweert dat die rok terecht is gekomen in Trier, Treves, het schijnt dat te heten. Het duurde lang voordat ik daarachter was. In het Frans, maar vooruit. Als men dan beweert die rok terecht gekomen is in Trier en die is daar al een jaartje of 1600. Meen ik. Nou, dat is misschien niet. Ja, dat is wel zo. Moet ik even nadenken. Het ding is opgescharreld door Helena, zoals gebruikelijk. En die heeft hem hoogstpersoonlijk cadeau gedaan aan Trier, dat is ook zo. Als men daar dus die rok bewaart, dan denk ik dat zou best kunnen. Het zou mij in ieder geval niet verbazen als hij nog ergens was, omdat hij heel specifiek uitdrukking geeft aan de grote zaligheid van onze tegenwoordige bedeling aan de gemeente als zodanig enzovoorts. En dat hij dus hier ergens in het westen terecht is gekomen, net zo eventueel als de avondmaalsbeker, waarover sowieso verder niks in de Bijbel staat trouwens, dan zou ik dat niet zo vreemd vinden. Het is het enige ding, enige voorwerp zal ik maar zeggen, dat nog genoemd wordt en waarvan gezegd wordt dat het op een of andere wijze ergens in een bepaalde richting bij de heidenen terechtgekomen is. Toch? Dus als er überhaupt wat te vinden zou zijn, zou het die rok moeten zijn. Hè? Nee, niet lijkwade, nee. Gewoon het kleed, de mantel, de rok, de mantel noemt men het ook wel. Daar staat verhaal over, weet je wel, er is een boek over geschreven, geromantiseerd. En een film over gemaakt, nou goed. Maar nee, het verhaal is dat het ding op een of andere wijze is teruggevonden. Het is goed gedocumenteerd overigens. En dat is gebeurd een jaar of 300 na de gebeurtenissen. Dus dat ligt voor de hand. En inmiddels is het weer 1600 jaar verder. Dus ja, of wij dat nu nog kunnen controleren, weet ik niet. Maar het hoeft ook eigenlijk niet. Het is al die tijd gewoon bewaard geworden in Trier. En om de zoveel jaar kun je het bekijken. Je bent nu te laat, vorig jaar namelijk. Had je hem kunnen gaan bekijken. Ik heb het overwogen om er naartoe te gaan, maar ik heb eerst geïnformeerd en toen bleek dat het alleen vertoond werd op betrekkelijke afstand en altijd nog achter glas. En bovendien tijdens Rooms-Katholieke ceremonie, processie en weet ik veel. En fotograferen mocht überhaupt niet. Dus ben ik toch maar niet geweest. Maar het is onze eerste halt op de reis naar Frankrijk. Je krijgt het ding alleen niet te zien. Want het wordt netjes bewaard in het duister en hermetisch afgesloten. Ja, wat denk je anders hoe je zo'n ding zoveel jaren kunt laten meegaan zonder dat die stof uiteenvalt, natuurlijk. Dus, maar ik zou het inderdaad niet zo gek vinden, want het is redelijk aantoonbaar dat inderdaad meteen al Bijbelse figuren overigens hier naar het westen zijn gekomen en inderdaad ook in Trier gepredikt hebben, met name de jongeling uit Nain. Die is daar ook begraven. Alleen in Keulen geloven ze dat niet, maar de rest van de wereld geloven ze dat wel. Maar dat even terzijde. Maar er is dus iets mee. Afgezien van dat de uiteindelijke bezitster was dus Helena. En dat was de directe afstammeling van, moet ik even denken, of van Caradoc of van Arviragus, moet je zeggen. Maar in ieder geval van het Britse koningshuis. Was de dochter van King Cole. Ze leek ook op hem. Trouwens, maar goed. Ja, heel goed. Dank u, broer. Ja. Het is historisch allemaal, hoor. En dat het dus daar terecht kan, dat past volledig in de geschiedenis, typologisch ook. En dus ook in de Bijbelse typologie. Dus misschien is het niet zo, maar het ligt toch voor de hand. In elk geval, het idee is, en dat is volstrekt Bijbels, dat de heerlijkheid van Christus, uitgedrukt in die rok, ergens op geheimzinnige wijze terecht is gekomen, ergens bij de heidenen. Het lot. Dat wil zeggen, als het in de Bijbel gaat over het lot, dan zit God er altijd achter, dat weet u, hè? In de Bijbel. Als het over het lot gaat in de Bijbel, het lot werpen namelijk, dan heeft God daar de hand in. En dat betekent dus dat op een of andere wijze die zaligheid op een specifieke plek moet zijn terechtgekomen. Dat is wat ermee gezegd wordt. De aardigheid is dat in ditzelfde verband wij nog een keer lezen over het lot. In verband met... Nee, in verband met Judas. Het lot. Judas namelijk. Hij had het lot deze bediening gekregen, staat er. Zodat er rond de kruisiging van de Heer Jezus tweemaal sprake is van het lot. Eenmaal in verband met Judas, als beeld van het Joodse volk. En als er dan nog eens een keer sprake is van het lot, dan gaat het om waar dan zeg maar de heerlijkheid van Christus naartoe ging. Nou, volgens het ene lot niet naar de Joden. En volgens het andere lot wel naar, maar dat weten we niet. Officieel. Maar officieus weten we het dus wel. Niet naar Juda, maar naar Efraïm. En als ik dan het verhaal hoor, het was Helena die rok te pakken heeft gekregen, of hoe dat maar heten mag, enzovoort. Dan denk ik, ja, dat had ik zelf kunnen bedenken. Dan was het gelogen natuurlijk, dat weet ik wel, natuurlijk. Maar zo is dat verhaal niet tot stand gekomen. Niet om het kloppend te maken met een bepaalde filosofie of een bepaalde gedachte. Als het daarna toch daarmee overeenstemt, dan heb ik sterke vermoeden dat het wel eens correct kon zijn. Maar verder maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Want wij weten wel eens zaligheid terecht is gekomen. Hier in het Westen namelijk. Neem je gewoon zo'n atlas, weet je wel, atlas van de Bijbelse atlas, of atlas van het christendom enzovoorts. En er staat altijd wel een kaart in, een wereldkaart met mooie kleuren. Landen allemaal in verschillende kleuren. En de groene landen, dat zijn dan de landen waar, zijn de christelijke landen. Toch? Waarom dat is, weet ik niet, maar dat zijn altijd de groene, heb ik gemerkt. Nou, dat is hier in het Westen en van hier vanuit het Westen is het vervolgens weer gaan naar de, wat wij noemen de emigratielanden. Ook aan de uitersten der aarde enzovoorts, over de zee. Maar niet alleen zo is het, dus ik kan rustig zeggen, waar is het naartoe gegaan? Naar het Westen. En onze westerse wereld en onze westerse cultuur is van oudsher een zogenaamde, voor zover zoiets bestaat, christelijke wereld en christelijke cultuur. Nou ja, dat was tot eergisteren zo, zou ik maar zeggen dan. Nee, ik bedoel, sinds Francis Schaeffer is overleden, is het niet meer zo. Zo is het eigenlijk, hè? Of is het te moeilijk? Nee? Ben ik dat alweer vergeten? Francis Schaeffer, die Zwitser, die een hele serie boeken geschreven heeft over de christelijke cultuur enzovoorts. En dat allemaal heeft mogen promoten via de evangelische omroep in de tijd. Weet je dat niet meer? Hoe zouden wij dan leven? Zo van, als het christendom hier niet terecht was gekomen, dan zouden wij deze cultuur niet hebben. Hoe zouden we dan geleefd hebben? Het is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de westerse wereld. Dat is ook zo. Ik ben allergisch voor de term christelijke cultuur, dat weet u. Maar aan de andere kant weten u en ik dat dat wel bestaat. Alleen schrijf je dan christelijk nadrukkelijk met een kleine letter. Maar het is wel zo dus. En het is hier in het Westen terechtgekomen. Zo zonder meer. Nou goed, dat is waar het over gaat. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Enzovoorts. Dat is wat er gebeurd is. En de gedachte is dat het uitdrukking geeft aan dat op geheimzinnige wijze, maar door God geleid, want dat is het lot, het werpen van het lot, dat op geheimzinnige wijze, maar niet te min, verborgen wijze moet ik eigenlijk zeggen, maar op verborgen wijze, maar niet te min, door God geleid, die zaligheid terecht is gekomen waar hij hem terecht wilde hebben. Dat is het verhaal. En dat het er staat, impliceert tegelijkertijd dat het ook niet onmogelijk is voor ons om te weten waar het dan terecht gekomen is. Want hij heeft ons de verborgenheid van zijn wil geopenbaard. Toch? En daar gaat het maar om. En dat vind ik een van de mooiste dingen van heel de Bijbelse geschiedenis. Namelijk, wat er ook misging, naar menselijke maatstaven, dan wel van de kant van de mens gezien, God werkt zijn plan uit en het is een plan wat al stamt van, laten we maar zeggen, voor de nederwerping der wereld. En zo gebeurt het precies. En of het nou in het openbaar gebeurt of in het verborgene, maakt niks uit. Het gebeurt gewoon en dat is wat hier ook feitelijk staat. Zij wierpen het lot en de mantel ging naar dezelfde plaats uiteindelijk als waar de zaligheid naartoe ging. En dat dan 300 jaar later de ding opduikt en hier in het Westen terechtkomt, dat ligt voor de hand uiteraard, waar anders, toch? Nou, denk er maar eens over na. Het is weer de hoogste tijd. Wij zullen danken. Trouwe hemelse Vader, we willen u dankzeggen voor de zegeningen die u ons bereid hebt in de Heer Jezus Christus. We danken u dat u hem die gekruist werd gesteld hebt tot Heer en tot Christus. En dat daardoor uw beloften vervuld zijn geworden. We danken u dan dat wij nu in geloof tot u mogen komen en daardoor deel krijgen aan onze heiland. En deel krijgen aan alle geestelijke zegeningen in hem en in de hemel zelf. We danken u te mogen leren ook dat u ons als gelovigen hebt uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. En dat wij deel hebben gekregen aan die grote zaligheid die in de voorgaande eeuwen niet werd geopenbaard, maar die u nu hebt willen openbaren. En zelfs we danken u, Vader, dat u ons de verborgenheden van uw wil hebt willen bekendmaken. Dat u ons uw geest hebt gegeven die ons in heel de waarheid wilt leiden. En we danken u dat we onze harten daarvoor open mogen stellen. Dat we inderdaad als uw kinderen uw woord tot ons mogen nemen, ons daarover mogen verbazen, maar ons daar ook mee mogen voeden. En we danken u dat u zelf aan ons openbaart, omdat wij ons onderwerpen aan u en uw woord. We danken u dan dat we u mogen leren kennen, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We mogen beseffen hoe de struikeling, de val, de vermindering van het Joodse volk werd tot zaligheid van ons. Wij danken u daarom dat we in deze bedeling, deze tijd mogen leven. En mogen uitzien vervolgens naar de openbaring van uw heerlijkheid alsnog in deze wereld. Waarbij we mogen uitzien naar de verschijning van onze heiland in heerlijkheid om alsnog zijn koningschap over Juda en Efraïm en heel de wereld te vestigen. Wij danken u dat wij op de hoogte kunnen en mogen zijn van geheel uw werk, juist in het bijzonder ook van dat deel wat nog toekomst is. We zien daar naar uit, Vader, en we bidden u, wees u ons dan nabij in de dagen die wij voor ons hebben. Richt u ons oog op u en schrijft u uw woord in onze harten, omdat we mogen opwassen in het geloof en in de genade om Christus wil. Amen.